De christen en de overheid, deel 1, en het blijft hierbij. Ik wil niet zeggen dat ik alle vragen beantwoord, maar ik denk dat ik u genoeg meegeef om komende augustus, of is het oktober wanneer we moeten stemmen? 14 oktober? Oké, ik heb iets gehoord, maar ook ik mag daaraan deelnemen, dus we zullen gaan. Markus 12, vers 17, dat is het enige vers waar ik lees, omdat het hier om gaat. En Jezus zeide tot hen, geef dan de keizer wat des keizers is. En God wat van God is. En zij verwonderden zich zeer. Ik heb u al vorige keer gezegd, van dit gebruik ik als een springplank. Niet zozeer als een springplank, maar hiermee openen we de deur van een grotere theologie die hierachter zit. En daar wil ik u vandaag in meenemen. Zullen we een moment ons verootmoedigen voor de Heer, vragen om zijn leiding en ook onze openheid van denken. Vader, wat een heerlijk moment dat we zo uw woord mogen lezen. Frans heeft ons al meegenomen doorheen de lijdensweek van Jezus. Zo even een paar fragmenten stilstaan. Het avondmaal, zijn discipelen die hem zullen verraden. Naar de kruisiging. En naar het leven wat de Heer Jezus aflegde. Geheel vrijwillig. Geheel vanuit zijn eigen vrije keus. Hij had die bevoegdheid ook gekregen. Heer, u alleen kon uw leven oppakken en neerleggen. Want dat was u mocht doen. Wij willen dan ook vandaag stilstaan bij die uitspraak die u deed, Heer, over de overheid. En hoe wij als christenen daarmee om moeten gaan. Wilt u ons daarin ook leiden, dat wij enigszins een begrip hebben, Heer, hoe u hier geleefd heeft, wat u van ons als christenen verwacht, ten aanzien van de overheid, hoe ver onze invloed moet gaan, wat wij met de politiek moeten, waar onze verantwoordelijkheid daarin is, om enigszins een balans te brengen. Vorm ons denken hierin, Heer, dat u zich daarin ook verheerlijkt, dat wij onze rol en positie ook weten tegenover de overheid. En u kunnen verheerlijken, op de wijze zoals u dat bedoeld heeft. Uw werk te doen, Heer, op uw wijze. Daar gaat het om. En dit alles in Jezus' naam. Amen. Wel, zoals u weet ben ik opgegroeid in een klein dorpje in Noord-Nederland. Een heel eenvoudig, klein boerendorpje zou je kunnen zeggen, onder de rook van Groningen. Zo'n forensen dorpje waar ook wel een aantal mensen woonden die naar de stad afreisden waar ze werkten. Maar over het algemeen was het een agrarisch dorpje. En daar mocht ik naar school gaan. Een, jawel, school met de Bijbel. En met name zo in dat reformatorische noordelijk gedeelte van Nederland was dat een heel gewoon iets. Wij hadden meer dan één christelijke school in, wat zal ik zeggen, in het dorp. Deze school werd ook volledig gefinancierd door de overheid. Evenals de openbare school of de gemeenschapsschool, zoals dat hier heet. Het werd volledig gefinancierd door de overheid. Dit was ook zo'n dorpje waar op zondagochtend alles stil was, alles dicht en niemand op straat. Je had twee soorten mensen. Ze liggen plat in bed of ze wandelen naar de kerk. Voor de rest was er niemand en niets die buiten was. Dat wij een school met de Bijbel hadden in het noorden van Nederland, hadden wij te danken, je zou kunnen zeggen, aan mannen als Abraham Kuipers. Ik weet niet of jullie die kennen. Oh, shame on you. Hij heeft ook een grote dogmatiek geschreven. Of Herman Bavinck. Nee? Ja, jullie zijn uit het katholieke Vlaanderen opgegroeid. Maar dit zijn grote mannen. En dit waren echt grote mannen, dit zijn geen kleine jongens. Dit waren voorgangers in Nederland, reformatorische voorgangers, die op een gegeven moment de overstap maakten van voorgangerschap naar de politiek. En ze bleven ook nog voorganger, maar ze gingen naar de politiek. En dat deden ze eigenlijk om het christelijk gedachtegoed ook in de politiek naar voren te brengen. En zo ontstond heel langzaam maar zeker christelijke democratie of een christendemocratie. En als je dit leest, wat is een christendemocratie? Een christendemocratie komt voort uit de sociale leer van ook de Rooms-Katholieke kerken, jawel, en diverse protestantse kerken, waar Abraham Kuipers en Herman Bavinck uitkwamen, en die een politiek stempel drukte op de toenmalige politiek. Zo ontstond er een politieke stroming die christendemocraten heten, of een christendemocratie. Maar dit zijn termen die ons wel wat duidelijker worden, christendemocraten of een christendemocratie. Het gedachtegoed hierachter was, wat is hier ook uit ontstaan, is dat een democratie christelijk is. Wel, dat zal u vandaag begrijpen dat er niets christelijks aan een democratie is. Evenals aan elke andere overheid, een wijze van overheid. Maar hierdoor stond inderdaad een christendemocratie. En we zien dat terug in bijvoorbeeld een politieke partij. En ik ga er twee noemen in Nederland en twee in Vlaanderen. Het CDA, Christelijk Democratisch Appel. En wat zijn hun gedachten? Luister eens, want ik ga gewoon hun gedachten, hun visie geven op de politiek. Het vertrekpunt van een christen politicus is altijd de Bijbel. Die ons christelijke waarden meegeeft. En mensen een leidraad geeft hoe ze met elkaar moeten omgaan. Christelijke partijvorming geeft de mogelijkheid om christelijk geluid volop te laten horen. Niet om de christelijke zeden of het morele van christen naar voren te leggen, maar om actief handen en voeten te geven aan je geloof in samenleving en politiek. Dit is wat het CDA naar voren brengt. Een ander geluid hoort die van het SGP, staatkundige gereformeerde partij. En luister eens, want hier zit een heel groot verschil in. En dit zegt het SGP, God vraagt van ons in zijn woord, de Bijbel, dat wij leven overeenkomstig zijn geboden. Hij heeft daar recht op, als onze schepper en onderhouder. Elk mens heeft dus de Bijbelse opdracht om te leven volgens Gods woord. Ook de overheid heeft die opdracht. Dit is theocratie. Dat onderschrijven zij ook duidelijk. De SGP zegt, de staat en de overheid moet een theocratie zijn. Nou, laten we eens luisteren naar C-Accent. Dat is een beweging hier, het is geen politieke partij, het is een beweging die zich profileert hier in Vlaanderen. En die zegt dit, die wil eigenlijk de geest van het evangelie door de samenleving doen laten waaien. Om de zwaksten op de voorgrond te zetten. En welke zwakken? De sociale zwaksten, de medische zwaksten en de economische zwaksten. Daarbij het ecologische gezin een centrale rol te laten spelen in de samenleving. Ik citeer gewoon van hun website. Hè. Dat is C-Accent. Het evangelische geluid door deze samenleving. Wel het CD&V. Zal ik dat ook nog even voorlezen. Voor het CD&V is dat een samenleving meer investeert in de kwaliteit van het leven met als ankerpunt het gezin, het verenigingsleven en de zorgmaatschappij. De nadruk komt te liggen op wij en niet op ik. Heel kort, je hoort geen enkele Bijbelreferentie, dat klopt ook wel. Dit is de katholieke bron die hierachter zit en daar zit niet veel Bijbel meer achter. Maar wat we hier wel proeven is het hele sociale wat hierachter zit. Ja? Het sociale gedachtegoed. En als we dit zo horen, dan kan ik u stellen, we zijn vertrokken met deze paar dingen. Alleen al zijn we vertrokken in een enorme discussie die al eeuwen woedt. Maar doorheen de kerkgeschiedenis zien we overal voorvallen waarin christenen het voortouw genomen hebben om veranderingen te brengen in de cultuur. Die betrokken zijn bij politieke affaires, zelfs bij militair ingrijpen. En zo'n smeltkroes is ontstaan van kerk en staat. Van geloof en politiek. Van religie en overheid. Denk maar eens aan de kruistochten. De kruistochten. Werden volop ondersteund door de toenmalige christelijke kerk. Het waren sacrale oorlogen. Ja, en dat is misschien een beetje een woord die wij niet zozeer kennen. Maar een kruistocht is in feite niets anders dan een sacralisering van een rechtvaardige oorlog. Oftewel, het is juist om te vechten en het zwaard op te pakken en Jeruzalem te bevrijden. Want wij hebben als kerk verklaard dat dit goed is. En dus is het heilig verklaard. We horen wel de jihad. Feitelijk was het niet veel anders in de kerkgeschiedenis. En wat ontstond was, je zou kunnen zeggen, een heilige oorlog met een politiek doel, maar een theologisch fundament. Zo zien we in de hele kerkgeschiedenis godsdienstoorlogen Europa teisteren in de middeleeuwen. Dat heet het ook letterlijk godsdienstoorlogen. De 30-jarige oorlog die in Europa gewoed heeft was niets anders dan 30 jaar strijd over wie nu werkelijk waar als kerk het land mag claimen. Als ik het woord Noord-Ierland noem, dan zegt u dat al genoeg. Katholieken en protestanten. Nog steeds woedt de strijd daar. Maar het begon voor een gedeelte, als we teruggaan in de geschiedenis, dan zitten we voor het jaar 1000, net iets ervoor, 962, met het Heilig Roomse Rijk. Ah, vorige week hebben we stilgestaan bij het Romeinse Rijk. Weten we dat nog? Het Romeinse Rijk, wat zo in de periode van Christus, 300 ervoor, 300 daarna, we zouden ook iets kunnen verkorten, maar globaal, ja, het Romeinse Rijk naar voren bracht. Maar mits dat het Romeinse Rijk op instorten stond, wat dacht de kerk? Daniël vertelt dat als het Romeinse Rijk stopt, de wereld vergaat. Laten we het niet meer het Romeinse Rijk noemen, maar het Roomse Rijk. En laten we gewoon zeggen van de kerk moet hier de staat en dat rijk in stand houden. Zo is het Roomse Rijk, en dat hebben ze dus het Heilig Roomse Rijk genoemd, zo is dat begonnen. Wat gebeurde er? De kerk had dus een enorme invloed op de maatschappij. En het Roomse Rijk was het noorden van Italië, zo Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, een stuk van Frankrijk tot Denemarken toe. Zo'n grote bubbel omhoog, een stukje van België, Nederland ging nog mee. En er hebben inderdaad in die periode ook enorme, wat eruit voortkwam, waren die enorme godsdienstoorlogen. Conflicten tussen protestanten en katholieken. Want het Roomse, Heilig Roomse Rijk stond. En wat was de reformatie? Dat op een gegeven moment de reformatie in Duitsland inderdaad aan de grond kwam en waarin na Luther, en zeker ook na Calvijn, inderdaad het niet meer het Heilig Roomse Rijk opgelegd kon worden. En zegt van als je niet Rooms bent, dan ben je vogelvrij. Er waren zoveel protestanten die op een gegeven moment zeiden, maar ho, wacht even, zo gaat dat niet. En zo is er in 1555 de vrede van Augsburg gesloten. Ik zal u de details besparen, maar wat dat deed was dat de plaatselijke lokale heer mocht gaan bepalen of ze katholiek of Luthers werden. Dat waren heilige oorlogen en er kwam een relatieve rust na 1555, relatief. Dat was gehoord van de Hugenoten. Oh, dan zitten we al in Frankrijk. Hugenoten waren niets anders dan Franse Calvinisten. Wat werden die? Die werden uitgemoord door de katholieken daar. De oorlogen gingen daar nog verder. Het was alles behalve rustig. 1572, een enorme moordpartij. Vanwege het feit dat, je zou kunnen zeggen, de overheid, de katholieke invloed, getorpedeerd werd door de Calvinisten. En dat tolereerde men niet. Het was een opgelegd religie, een opgelegd geloof. Het Heilige Romeinse Rijk bepaalde wat je moest geloven. Dus mensen, we kunnen heel eerlijk zijn. We kunnen niet ontkennen dat er een lange geschiedenis waarbij de rol van christenen in de maatschappij gruwelijke gevolgen gehad heeft. Gruwelijke gevolgen. Maar we leven nu in een democratie. En wat is namelijk de stelling die nu ingenomen wordt? En ik heb u op uw papiertje twee uitersten gegeven hoe wij op dit moment de politiek kunnen zien. En ik heb de twee uitersten neergezet. En dan begrijpt u als we de uitersten geschetst hebben, dat daartussen een groot scala aan kleuren en een kleurenwaaier tussenin zit. Maar als we deze twee uitersten zien, en ik wil niet zeggen dat er heel veel tussenin zit, maar er zit wat tussenin. Maar bij de uitersten wordt het wat duidelijker. Laat ik de eerste eens noemen. Actief in politiek, maar niet. Of actief, sorry. Actief in evangelisatie, maar niet in politiek. Dit is wat een groot aantal christenen gelooft. Actief in evangelisatie, maar niet in de politiek. En ik citeer gewoon. Hè, de fundamentele opdracht van christenen is de grote opdracht om het evangelie te verkondigen. Het koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld. Johannes 18:36. Wat zegt mijn koninkrijk, staat Jezus voor Pilatus, wat zegt hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Was hij van deze wereld, hadden mijn dienaren voor mij gestreden. Ik citeer. Het is een misvatting. Als christenen vandaag de dag politiek gebruiken om Gods waarden te verkondigen. Het is gedoemd te mislukken om je in de politiek, omdat je in de politiek niet kan overleven zonder compromissen te maken. Trouwens, het is niet eens Gods wil om door middel van de politiek zijn rechtvaardige wil bekend te maken. Een christen is iemand die zich onvoorwaardelijk, voorwaardelijk verbindt aan God en zijn geboden. Christen en politieker, zijn is onverenigbaar. Christenen zijn woordvoerders van Christus. We zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. En christenen bemoeien zich niet met de politiek. Punt. Josh, slaap wel, jongen. Dat is de ene stelling. Ja? De andere stelling is inderdaad dat wel actief in evangelisatie en wel actief in de politiek. Dat klopt dus, joh. Ja, je zat mee te knikken, maar ik was nog net bij. Ik ben uitgeslapen vanochtend. Wat is dat? Matthäus 5, vers 13 en 14. Ge zijt het zout. Ge zijt het licht in deze wereld. Laat dat schijnen. Zet dat niet onder een korenmaat. Het zout mag zijn zoutigheid niet verliezen, om het zo maar te zeggen. Zie, wij moeten onze naaste lief hebben. En dit is de gedachte hierachter. De problemen zijn, die mensen hebben, zijn niet alleen geestelijk, maar ook fysiek, sociaal en materieel. We moeten de hele mens op het oog hebben om de opdracht van het evangelie, om onze naaste lief te hebben, uit te kunnen voeren. Luister, dit is de gedachte hier misschien in een notendop. Als wij alleen maar het evangelie verkondigen, hebben wij een te klein beeld van het evangelie. Het evangelie raakt elk vlak van de mens. Jezus genas mensen. Jezus gaf mensen te eten. Jezus zorgde materialistisch voor mensen, als ik het zo mag zeggen. In materieel opzicht. Evangelie komt niet alleen door woord en daad. Het komt niet alleen door woord, maar ook door daad. Het evangelie moet mensen veranderen, huwelijken veranderen. Gezinnen worden erdoor veranderd. Dus ook de maatschappij en de samenleving en dus ook de politiek. Dat is het evangelie. Het doordringt alles. Nou, dit zijn de uitersten. Ik zei het al, hier zitten wat nuanceverschillen in, maar ik zet de uitersten naast u neer. En we kunnen ook zien dat vanuit de geschiedenis er een enorme strijd is geweest. Ik zet, je zou kunnen zeggen, de uiterste naar u neer. En ik ga met u inderdaad naar de Bijbel. Wat zegt nu de Bijbel daarover? En wat hebben wij nodig? Zoals u van mij gewoon bent, een theologisch framework. Een theologisch kader. Niets helpt ons beter dan een theologisch kader. Niet zomaar een vers hier en een vers daar. Wat is nu het beeld wat we moeten hebben. En ik zal u vertellen, de eindtijdvisie is ontzettend belangrijk voor hoe wij de politiek zien. Wist u dat? Eindtijdvisie bepaalt heel veel hoe wij de politiek gaan benaderen. Dus als mensen zeggen van, wel, het maakt niet zoveel uit wat voor eindtijdvisie wij hebben over hoe wij politiek, of hoe wij hier leven, dan zeg ik, ah, dat is interessant. Maar als ik de SGP las, die zegt dat het vandaag een theocratie is. En dat geloof ik niet. Omdat mijn Bijbel iets anders leert. En vandaar dat ik ook begin met het eerste punt. Een juiste kijk op Gods Koninkrijk. Een juiste kijk op Gods Koninkrijk. Een groot gedeelte van de geschiedenis die ik zo straks opnoemde. En het is in een notendop, hè, mensen. Wat ik u kan zeggen over de geschiedenis. Maar de geschiedenis van het Heilige Romeinse Rijk. En hoe de politiek. Hoe christenen en de kerk politiek niet alleen bedreven, maar gewoon de politiek was. Ja? Komt voort uit een grote theologisch fundament. Gevormd door Augustinus. En dit was heel eenvoudig zijn theologie. Heel kort in een notendop. Israël is afgedaan als dienstknecht van God. Alle wetten die Israël had, die hebben zij verloren. Alle rechten en voorrechten die hebben zij verspeeld. Want zij hebben de Heer, de Messias, de komende koning, hebben zij aan het kruis genageld. Daarmee zijn ze uitgeschakeld. De kerk heeft die positie ingenomen. De kerk mag al die wetten en al die regels overnemen. Alle beloftes zijn voor hun. Niet alle vloeken, maar wel alle beloftes. Israël was een theocratie. Zo is de kerk een theocratie. En de kerk bepaalt dus inderdaad de wetten van het land. Want dat is een echo wat ik hoor bij de SGP. De staatkundige gereformeerde en zeg maar gewoon reformatorische partij. God heerst over heel het volk. Dat was theocratie. De kerk nam dat over. De kerk is feitelijk een heilige natie. Ja, dat zou dus inderdaad actief deze wereld moeten veranderen door de politiek heen. Nou, parkeer daar even. Als u nog weet over de lessen van het Koninkrijk van God, en nu zie je, daar wordt er weer heel veel aangekoppeld. Er was zo'n term dat heet het postmillennialisme. Klinkt dat nog een beetje bekend? Je hebt het premillennialisme, dat is wat u leest in onze geloofsbelijdenis. Het premillennialisme zegt dat de wereld wordt slechter. Christus komt en zet zijn koninkrijk op en dat is theocratie. En hij komt voor dat millennium. Hij komt voor zijn koninkrijk. Wat zegt het postmillennialisme? De kerk is hier op aarde om het steeds beter te maken. Als het goed is, door de politiek heen en door alles heen, dan komt Christus om gewoon zijn koninkrijk op te nemen. En zijn taak als koning binnen te halen. Hij hoeft niks meer te doen, want de kerk heeft dat gedaan. Hé, zie je wel dat dit praktisch gezien naar de politiek een hele grote keuze is voor welke partij je stemt. De SGP is zelfs amillennialist. Ja, net zoals atheïst. Die geloven dus niet in een koninkrijk, hoe wonderlijk het ook is. Dit is dus gewoon het negatieve van het negatiefste. Ze geloven niks. Ja, dat Christus komt om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te brengen. Maar geen millennium, niets daarvan. Maar goed, dat is voor een andere keer. Maar wat geloven wij? En ik ga naar Jesaja hoofdstuk 2. Dat Christus hier komt en zijn zijn koninkrijk, ik wou zeggen gemeente, maar zijn koninkrijk gaat vestigen. Dat wordt een theocratie. Jesaja hoofdstuk 2. En het zal geschieden in de laatste dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. Ah, weten we dat nog? Die steen die in Daniel hoofdstuk 2 van het beeld van wat Nebukadnezar zag, die naar beneden rolt. Dat goud, dat zilver, dat brons en dat ijzer met leem vermengd, platwals, die vier koninkrijken. En waar uiteindelijk een berg achterweg komt, dat is deze berg. Dat is het koninkrijk van Christus. Dan zal het vaststaan en verheven zijn boven alles. En wat staat er dan zo mooi in? Alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. Dit is Christus op de troon van David in Jeruzalem. En iedereen gaat daar naartoe om te zeggen van Heer, zeg het maar. Opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heeren woord uit Jeruzalem. Dat is theocratie. Dat is waar Christus zelf zal regeren. En wij onder de vreugde van de Heer dienen en niet voor die tijd en niet na die tijd. Dat is waar de theocratie komt. Mensen, een eindtijdvisie is cruciaal. Alleen al voor de opdracht van de kerk vandaag aan de dag. Om enigszins onderscheid te maken tussen wat is nu het koninkrijk van God. Wij hoeven hier het koninkrijk van God niet te bouwen, doorheen de politiek. Dat komt Christus zelf doen. Openbaring hoofdstuk 11 vers 15. In het midden, baaf, zo schitterend. En de zevende engel blies op de bezuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende. Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is theocratie, waar Christus regeert. En waarin leven wij nu dan? Lucas hoofdstuk 21. En als ik u zeg van we leven in de tijd van de heidenen, dan zegt u, oh ja. Maar is het leuk om zoveel preken al terug te gaan en te refereren naar die serie van het Koninkrijk Gods, hè? Wat ik toen gezegd heb, dat is een rode draad om de Bijbel te begrijpen. Waarin de glorie van de heerlijkheid des Heren opgegaan was, in Ezechiël, uit de tempel waar Gods heerlijkheid vertrok en uiteindelijk, wat was het? De tijd van de heidenen brak aan. Dat is wat in Lucas 21, vers 24 zal staan. Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden. Dat gebeurt nog steeds. Totdat de tijd der heidenen vol zal zijn, of zullen vervuld zijn. En wanneer is dat? Wel, er zullen dan tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op de aarde radeloze angsten onder de volken, en vanwege het bulderen van de zee en de branding, terwijl de mensen bezwijmen van angst en vrees. Sorry, vrees en angst voor de dingen die over de hele wereld komen, want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, oh, richt u op, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt, oftewel uw verlossing is nabij. Weet u wanneer Jezus dit spreekt? Vandaag. Klinkt gek, hè? Vandaag, maar ik bedoel op de dag in het Marcus Evangelie waar we zitten. Op de woensdag. We komen daar nog, hè? We zitten nu nog, we hebben de Sadduceërs nog. Dan hebben we straks ook in hoofdstuk 13 de reden van de laatste dingen. Want dat is wat de Heer Jezus hierover spreekt. Dit is het Lucas gedeelte wat ik even pak. Hij spreekt daar 2 dagen voor zijn hemel, voor zijn sterven. En dan zegt hij heel eenvoudig dit tegen zijn discipelen. En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en al de bomen. Zodra ze uitlopen, weet je van uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer nabij is. Zien wij dat niet? Zien wij niet allerlei bloemen weer inkomen? We weten gewoon, de zomer komt eraan. En de Heer zegt, hou je oren en ogen open. De tekenen zijn er, dat het koninkrijk van God zal komen. Wat staat er dan zo mooi? Want dat, het dan weet je dat het koninkrijk Gods nabij is. Er zijn symptomen, er zijn tekenen, laat ze maar zien. Welke tekenen? Dat alles wankelt, dat alles getorpedeerd wordt, dat de wereld uitgewrongen wordt. Het koninkrijk van God, een juist beeld van het koninkrijk van God. Toen Jezus, we hebben volgende week Pasen. Jezus stond op, hij leefde nog 40 dagen op aarde, hè? Voordat zijn hemelvaart was. Na zijn opstanding 40 dagen. Wat onderwees hij in die 40 dagen? Handelingen hoofdstuk 1, vers 4 tot 6. Wat onderwees hij? Aangaande de dingen, aangaande het koninkrijk Gods. Voor die tijd, wat was de gedachte van de discipelen de hele tijd geweest? Heer, gaat u nu uw koninkrijk opzetten? Gaat u nu eindelijk die Romeinen eens torpederen? Gaat u nu uw theocratie opzetten? Gaat u nu regeren vanuit Jeruzalem? Ze zongen toch ook nog toen die binnenkwam, Hosanna! En de Heer zegt, nein. Het is niet het goede moment. Het is het goede lied, maar het verkeerde moment. Niet nu. Dat zelfs na zijn opstanding, dat de Heer zijn discipelen moest onderwijzen door Petrus eigenlijk te zeggen, Petrus, ik ben hier niet om Rome omver te werpen. Ik ben hier om een koninkrijk Gods te bouwen. En dat gaat nog komen. Want wat zien we na handelingen, is er geen discipel, geen één van de 12, Judas vervangen Matthias in, die nog enigszins ooit over een politieke beweging spreekt. En ooit nog de vraag stelt, moeten we Rome omverwerpen? Nee, dat was allemaal voor het kruis. En in die 40 dagen was de hele tijd, maar de Heer zei, de dingen aangaande het koninkrijk Gods. Het millennium, mensen. Dat is waar Christus zal regeren van pool tot pool. Daar zal de theocratie zijn, daar zal de wet van God regeren, van Jezus Christus. Dit is de tijd van de heidenen. Duidelijk onderscheid. Tussen Israël en de gemeente. En het volgende stap, het millennium. Als je die mengt, zit je hopeloos in de knoei. Dus heb je Israël juist, heb je je Bijbel juist. En dan weet je ook hoe je politieke invloed voor een groot gedeelte al kan zijn. Waartoe je wel geroepen wordt of niet geroepen wordt. Weet je dat Jezus dit bevestigt? Jezus bevestigt deze kijk op het koninkrijk. Want Jezus, volgens mij is het heel makkelijk. Als je de Heer gaat volgen in zijn leven, dan was het moment daar gekomen in zijn laatste week dat hij heel eenvoudig had kunnen zeggen, mensen, ik ga het koninkrijk Gods hier instellen. Ik ga de Romeinen verjagen. Het zal hem niet aan macht ontbroken hebben. Het zal hem niet aan bevoegdheid ontbroken tekort gehad hebben. Hij kon legioenen van engelen als hulptroepen aanroepen. Maar wat zei hij? Geef aan César. Wat van César is. Hij bevestigde dat het de tijd van de heidenen was. En de heidenen regeerden over Israël. En over de rest van Europa. En wat zegt hij? Dat mogen ze. Ze hebben daar recht toe. Ze hebben recht om belastingen te heffen. En met die uitspraak dat hij zegt van geef aan keizer wat van de keizer toekomt. En aan God wat God toekomt. Kunnen we zien dat Jezus niet kwam om de Romeinen weg te jagen. Jezus bevestigde het koninkrijk van mij. Waar ik iedereen zal wegjagen en zal heersen, dat komt nog. Dat is wat hij zegt in Johannes 18, vers 36, die voor de Pilatus staat. En ik lees u nu gewoon de hele versen door. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, dan zouden mijn dienaren, mijn dienaars, gestreden hebben. Opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Oh, het is heel makkelijk. Miljarden engelen staan ter beschikking voor de Heer om binnen te komen, zodat hij niet aan de Joden hoeft overgeleverd te worden. Want de Joden die leveren hem over aan de Romeinen. En hij wordt daar afgeslacht. Maar wat zegt hij? Mijn koninkrijk is niet van hier. We zijn hier niet om een politieke reformatie in te zetten. Dat is wat de Heer hier zegt. Maar hij zegt er ook eigenlijk bij dat elke overheid door God is ingesteld voor het doel die God daarmee voor ogen heeft. We zullen straks nog heen gaan naar Romeinen. Ik zei dat vers net al. Dat Jezus werd binnengehaald aan het eind, op de maandag. Dat er gezongen werd, en ik lees het vers even, Markus 11, vers 10. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, gezegend het komend rijk van onze vader David. Het komend rijk. Nu is mijn vraag, hoe vaak heeft Jezus in de clinch gelegen met de Romeinen? Noem mij één keer in het Markus evangelie waar we inmiddels al 3 jaar in zitten te dineren. Niet. Jezus heeft nooit geen problemen met de Romeinen gehad. Hij leefde volledig onder de wet van Mozes en hij leefde volledig onder de wet van de Romeinen. En hij gaf aan de keizer wat de keizer toekwam. Wat er nog gevraagd wordt later. Nee, dat gaat trouwens over het hoofdgeld. Het hoofdgeld was een belasting die ingesteld was in Deuteronomie voor de tempel te onderhouden. En Matthäus hoofdstuk 17, dat die vis, dat Petrus de vraag gesteld krijgt. En, betaalt de Heer ook hoofdgeld? Betaalt hij ook belasting aan de tempel? Dat hij zegt van, ah, ga maar naar het water, die vis komt omhoog, er zit precies genoeg in om onze belasting te betalen. Jezus wandelde onder de wetten van de Joden en onder de wetten van de Romeinen en hij deed niks om daar veranderingen aan te brengen. Jezus lag nooit in conflict met Rome. En dat bedoelt niet de Romeinse kerk, hè, maar het Romeinse Rijk. Hij lag altijd in conflict met wat? Met de geestelijke leiders die hem niet als Messias zagen. Want dat zijn degenen die hem aan het kruis willen hebben. Dus Jezus bevestigt volledig dat hij niet kwam om het koninkrijk op te zetten. Dat wordt in ieder geval al wat rustig. Maar wat is dan de verantwoordelijkheid van de overheid? Dat parkeer ik even in het midden. Wat is nu een kijk, wat zegt de Bijbel over de overheid dan? Oké, de Heer die heeft niks aan Rome gedaan, maar wat is dan de verantwoordelijkheid van de overheid? U mag ervoor naar Romeinen hoofdstuk 13 gaan. En als u thuis nog eens tijd heeft, lees ook eens 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Maar de Bijbel geeft heel weinig informatie en opdrachten eigenlijk aan de overheid. Hij geeft er maar heel kort, maar wel een krachtig antwoord op. En als wij hier leven in ons Vlaanderen, in ons België, in Europa... Wat kunnen we zeggen? Nagenoeg alles wordt door de overheid geregisseerd, is het niet? Wij hebben een overheid met een enorme invloed en die bepaalt enorm veel. Vandaar, vorig jaar hadden ze een subsidie, of 2 jaar geleden, een subsidie ingesteld voor zonnepanelen. Dit jaar schaffen ze hem af. En wat zien we? 80% van de verkoop van zonnepanelen daalt. Pof, mensen op de... In dopgeld. Ontslag. Markt stort in. Wat een macht. Ze regelen alles. Ik zeg er verder niks van of het goede fout is. Maar ga de wereld eens rondkijken. Wij hebben de gedachte dat democratie het summum is van een regering. Zal ik u eens... Ga de wereld eens rondkijken. Democratie is niet overal gebruik. We hebben dictators. We hebben islamitische landen waar islamitische wetten regeren. Nou, wij leven dan inderdaad in een democratie waar het volk een groot gedeelte inspraak heeft. Maar was dat de tijd waar Jezus leefde? Rome? Al tijdens de geboorte van Jezus. Omstreeks 2 jaar oud. Bethlehem en omstreken. Dat was een complete genocide van alle kinderen die daar leefden. Alles, alle jongetjes, 2 jaar en jonger. Nou, dat hoef je vandaag niet te proberen. Het was gruwelijk in die tijd waar de Heer Jezus leefde. Het was dictatorschap, het was een autocraat die regeerde. De K keizer bepaald, punt. En die had heersers onder zich gesteld en die hadden een enorm grote autonomie. Herodes kon doen wat hij wou, zolang het niet in conflict was met Rome. Met het Romeinse Rijk was het geen probleem. Het leger, dat was niet om de grenzen te verdedigen, dat was om rust te houden. En dat kon overal voor gebruikt worden en ingezet worden. Wij voelen ons veilig als de dijken doorbreken, dat was dan in Nederland zo, of hier als er een bepaald groot probleem is, dan roepen we het leger in. Maar als daar het leger kwam, dan wist je dat het is heibel. Er wordt iets rechtgezet. Het sociale onrecht in de tijd van de Heer Jezus was schering en inslag. De belastingen waren torenhoog, overal lagen heffingen op wegen, op goederen, op landerijen, op mensen. En slavernij was heel normaal. Vindt u één vers waar de Heer Jezus de slavernij opheft? Nee. Vindt u één vers waarin we kunnen zien dat Jezus werkelijk ook een enorme politieke hervorming heeft doorgevoerd? Of klaagde over de hoge belasting die van Rome nog eens opgelegd had? Nee. Hij is er weer zelfs van betalen. César, César. God, God. Wat zien we dan in Romeinen? Romeinen hoofdstuk 13 vers 1. Dat staat in een notendop. Wat de hoofdverantwoordelijkheid is van de overheid. Maar als eerste beginnen met onze verantwoordelijkheid. Dat wij moeten gehoorzamen. Luister maar eens. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn door God ingesteld. Oeh, dat laatste is pijnlijk, hè? En die er zijn door God ingesteld. Elke overheid op elk niveau is door God ingesteld. God is de gever van een overheid. En elke overheid is beter dan anarchisme. Oh, wij jubelden toen de muur omver ging. Het communisme valt. Wij juichen wereldwijd de... Hoe heet die lente ook alweer? De Arabische lente toe. Maar anarchie is het meest verschrikkelijke wat er is. Als de mensen zelfstandig het recht gaan opnemen. Als er geen enkele heersende macht is, is erger dan wat dan ook. Luister eens, er stond namelijk, elke overheid is door God ingesteld en die er zijn door God ingesteld. Het Duitse Rijk en het Japanse Rijk. Die waren door God ingesteld. Dat moeten we even slikken. Van Noord-Korea tot Kazachstan. Van dictator tot democratie. Alles komt van de Heer. Er staat niet bij dat God democratie heeft ingesteld, hè? Nee. En ze moeten allemaal gehoorzaam. Wat moeten ze? Ze moeten allemaal gehoorzaam. Ze moeten wat? We moeten ze allemaal gehoorzamen. Christenen horen modelburgers te zijn. Daar komt het op neer. Vers 2. Ik kan hier niet langer over uitweiden. Je weet dat dit al een serie op zich zou kunnen zijn. Hè? Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling God. En wie dit doen, zullen een oordeel over zichzelf brengen. Nou, plaatsen we even in onze eigen situatie. Wie zich wederstaat, ja, ik wil wel belasting betalen, maar ze gebruiken het belastinggeld niet goed, hè? Dus ik ga niet alles betalen. Ja, al die politiekers, die vullen hun eigen zakken. Zeg, bekijk het maar, politiek, die zit er alleen maar voor hun eigen geld een goede carrière te maken om over te stappen naar het bedrijfsleven. Ja? Om de president van Europa te kunnen worden. Weet u waar dit geschreven werd? Dit werd geschreven aan de mensen die in Rome woonden onder het bewind van Nero. Nero? Nero, die de hele stad, groot gedeelte plat brandde en de christenen de schuld gaf. Want hij kwam in de politiek nauw. Mensen hun huizen waren afgebrand en daar stonden hun afgoden in. En waar ze dagelijks hun offers aan deden. En wat was uiteindelijk de conclusie? Hadden onze afgoden dit niet kunnen voorkomen? Hoe? Dan zoeken wij iemand die daar dus die schuld op zich kan nemen. Het zwarte schaap. Boom. Dat zijn de christenen. En in die tijd, luister eens, in de tijd van de eerste eeuw waren de christenen werden als vreemden gezien. In de eerste eeuw. Ze waren helemaal niet tegen de overheid. Ze waren helemaal geen pacifisten. Ze zochten zo weinig mogelijk invloed in de eerste eeuw. Ze zochten zo weinig mogelijk invloed. Vers 3, Romeinen 13. Maar als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen. Maar wel als hij verkeerd handelt. Wilt u zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede. En gij zult lof ontvangen. Zie, dit is de overheid. De overheid moet een promotor en ondersteuner zijn van voor wie goed doen. Wie goed doet, die krijgt lof en ondersteuning van de overheid. Wie goed doet, heeft niets te vrezen. Wie de regering ondersteunt en gehoorzaamt, die zal weinig problemen ondervinden. Overal. Dat zijn we met elkaar eens, hè? Overal. Wie zich aan de wetten van het land houdt, heeft over het algemeen weinig problemen. Als je nooit te snel rijdt op de autobaan, dan krijg je nooit een bekeuring voor de snelheid. Logisch. Heb je geen radardetector nodig. Iemand die een bekeuring in de deur krijgt, kan heel eenvoudig zeggen van, ik overtreed gewoon de wet. Dank u. Ik mag de overheid weer steunen. Geef aan César wat aan César is. Dat is voor een goed doel. Het voelt niet zo. Dat is wat de Heer hier zegt. De overheid stimuleert wat goed is. Promoot en spreekt eervol over goede, ondersteunende en trouwe burgers. Dat horen wij ook over het algemeen om ons heen. Maar de overheid moet ook vrees zijn voor de verkeerden. Ja? Maar wie verkeerd handelt, staat er in dit vers. Ja? Wie verkeerd handelt, die zal... Die krijgt vrees. Die krijgt de overheid tegen zich. De overheid moet dus een rem zijn voor het kwaad. En een promotor van het goede. Ja? De overheid moet dus kwaaddoeners aanspreken, veroordelen en bestraffen. Er moeten maatregelen zijn die een remmende werking hebben op de groei van ongerechtigheid. Dat is feitelijk wat hier staat. Als we verder gaan, dat zien we ook nog eens... In de volgende versen, de overheid moet bescherming bieden. Maar wat staat er in vers 4? Zij staat immers in dienst van God. De overheid is een dienaar van God, welke overheid het ook is. U ten goede. En wat dat dienaar is diakanos. Ja, het woordje diaken vandaan. Een dienaar. Dit is ook wat Paulus meemaakt. Als hij aan het eind van zijn leven, niet helemaal aan het einde, Handelingen hoofdstuk 19, in Efeze is... En waar dat luidgezang is van, of Demetrius de zilversmid, die allemaal die van die afgootbeeldjes maakt. En Paulus zei van, dat is allemaal soep. Die krijgt de hele stad tegen zich. En 2 uur lang wordt er gezongen over Artemis is de grote god. En bam, bam, bam. En wat doet de overheid? De secretaris zegt, stilte, stilte, stilte. We gaan een rechtszaak houden. En Paulus die verschuilt zich daarachter. Ja? De overheid moet het bescherming bieden. Paulus krijgt bescherming van de overheid. In Efeze. Dat is 13b. Sorry, 4b. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd. Want zij draagt het zwaard, de overheid dus draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij staat immers in dienst van God als tornende wreekster voor hem die kwaad bedrijft. Terwijl de overheid moet krachtig optreden wie de wet overtreden. De overheid mag optreden als een instrument in Gods hand om de gerechtigheid en recht na te streven. Dat is wat hier staat. En dit is een zwaard, wat kun je ervan zeggen, waar je verminkingen mee aanbreekt en waar je executies mee verricht. Dit is niet een zwaard van dreigementen. Hè? Dit is niet een zwaard van pas op als jij verkeerd gaat. Nee, dit is een zwaard die verminkingen aanbrengt en executies. Waarom staat dat hier zo duidelijk, heel eenvoudig? De overheid heeft de plicht om de doodstraf te handhaven. Oeps, nou schrikt hij misschien, hè. Genesis hoofdstuk 9, vers 6. Daar is de doodstraf ingesteld. We kunnen nog eerder teruggaan. Kaïn en Abel, de eerste dood die er was. Kaïn die zijn broer doodslaat. En wat staat er aan het bloed van Abel? Schreeuwt tot de hemel, zegt de Heer. Het is onschuldig bloed. Waarvan de Heer zegt tegen Kaïn: Kaïn, het bloed van jouw broer schreeuwt naar mij. Dat moet vergeld worden. De Heer is zo genadig om Kaïn niet te vermoorden. Maar in hoofdstuk 9 vers 6 wordt inderdaad die doodstraf ingevoerd. Wie de mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Ja, ja maar. Weet je wat Paulus zegt aan het eind van zijn leven, Handelingen 25? Ik beroep mij op de keizer. Ja, klinkt bekend, hè? Ik beroep mij op de keizer. En wat zegt hij dan? Ik sta voor de keizerlijke rechtbank. Handelingen 25, 11, 10 en 11. Ik sta voor de keizerlijke rechtbank. Daar moet ik terecht staan. Tegen de Joden heb ik niets misdreven. Gelijk ook gij zeer wel inziet. En dan vers 11. Indien ik echter schuldig ben, een halsdaad gepleegd hebben. Wat een halsdaad? Waar de doodstraf voor staat. Wat zegt hij dan? Verzet ik mij niet tegen de doodvonnis? Dat is terecht, dat mogen jullie doen. Als jullie als overheid een straf hebben, waar de doodstraf voor is, en ik heb die begaan, dan mag je mij vermoorden. Daar hebben jullie recht toe. De overheid. Hier was bij nagedacht, de overheid moet een remmende werking hebben op criminaliteit. Elke overheid, luister goed, elke overheid die de doodstraf niet invoert, die zullen zich moeten verantwoorden voor het bloed van de onschuldige die roept tot de troon van God. Zo serieus neemt God dat. Want de overheid was rechtmatig om het bloed te nemen van degene die het bloed van anderen genomen hebben. Het zal een angstig moment zijn voor velen in de regering en voor de troon van God komen staan. En daar ook inderdaad zullen staan voor een toornend God. Omdat zij de toornende wreekster niet zijn geweest. Die hebben opgetreden. Kunt u mij, weet u hoe vaak gevangenisstraf in de Bijbel voorkomt? Er is bij stilgestaan? Er is één referentie na. Voor zover ik weet, in Nehemia ergens. Voor de rest vinden wij niks over gevangenisstraffen. Maar als opdracht aan de overheid. Het werd wel uitgevoerd door de Romeinen. Maar als opdracht zie je het niet terug dat God het geïnstalleerd had bij Israël. Dat bedoel ik eigenlijk, Sean. Dank je voor de aanvulling. Dus het is heel eenvoudig. De overheid moet een krachtige beloner zijn van zij die goed doen. En een krachtige bestraffer van zij die verkeerd doen. Is dat ook niet wat wij eigenlijk alleen maar van de overheid hoeven te verwachten? Dat wij hier op straat veilig kunnen rondlopen? Dat wij veilig van A naar B kunnen gaan in onze auto? Dat het water wat wij drinken enigszins helder is en juist. En dat we daar ook veilig naar binnen kunnen werken? Dat is alles wat de Bijbel hierover meldt. En dat nog wel met een goed geweten. Kijk maar eens verder. Vers 5. Daarom is het nodig zich te onderwerpen. Maar waarom? Uit de toorn en de beloning. Wat moet een christen doen? Je te onderwerpen. Niet slechts om de toorn, maar wat ook om het geweten. Niet alleen om de toorn te vermijden, maar ook om met een zuiver, rein en een rustig geweten in deze wereld te mogen leven. Vers 6. Daarom brengt gij ook toch belastingen op. Hey. Ja. Want zij zijn dienaren Gods die juist op dit punt voortdurend letten. De dienaren van God, de overheid, mag rechtmatig belastingen innen. Daar hebben ze recht op. Daar zijn ze toe geroepen. Vers 7. Die zouden we liever overslaan. Betalen allen het verschuldigde. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt. Het is heel eenvoudig hoe mooi wij het ook kunnen formuleren, wat voor argumenten wij ook aan kunnen dragen. Als wij niet al onze belastingen betalen, staan wij schuldig voor God. Dan wandelen we niet overeenkomstig met Gods woord. Waar dat ook is. Of dat nu belasting betalen is of belastinggeld ontvangen. Want dan plukken wij iets van César waar César recht op heeft. Of de keizer, laten we het zo zeggen. Er is niet zo van, ik heb een recht om te doppen, ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. Als je er geen recht op hebt, heb je er geen recht op. Wel. Waar hebben we dan wel een verantwoordelijkheid in, naar de overheid toe? Onderdanig te zijn? Politieke hervormingen? Nee. 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 1 tot 4, en daar mag u even heen gaan. Ik heb hier de verantwoordelijkheid van de overheid kunnen schilderen, maar ook grotendeels de verantwoordelijkheid van ons als christenen. Nergens heb ik nog gehoord dat we politieke hervormers moeten zijn. Ik heb de hele tijd gehoord dat we ondergeschikt moeten zijn aan de overheid. 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. En dit is waar Paulus een duidelijke opdracht geeft aan Timotheus. Ik vermaan u dan als eerste smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Voor koningen. Voor hooggeplaatsten. Daar moeten wij voor bidden. Voor de overheid. Degene die in leiding staan. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Wat is het gebed van Paulus hier, wat hij opdraagt? Bid, zodat wij ook rustig kunnen leven. En onze godsvrucht moet voor ons uitgaan. Het is onze godsvrucht, ons beeld van Christus in ons, die een getuigenis moet zijn aan deze wereld. Want, vers 3, dat is aangenaam, goed en aangenaam voor God onze heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot de erkentenis der waarheid komen. Dat was het hoofddoel. Niet politieke hervorming, maar een godsvruchtig leven. Te bidden voor de overheden, te bidden voor de mensen in leidinggevende functie. Een heilig, smetteloos leven leiden, zodat wij als modelburgers hier functioneren. Zodat zij kunnen zien aan ons wat het is om als verlosten te leven. Opdat zij ook te horen krijgen hoe ze verlost mogen worden en moeten worden. Dat is de hele. Is het zo'n zware preek, jongens? Dit is de verantwoordelijkheid van de overheid. Weet je dat er eigenlijk niet veel meer in de Bijbel staat? Staat niet veel meer in de Bijbel? Maar wat kan ik dan nog meer verwachten van de overheid? Oh, vandaag de dag verwachten we alles van de overheid, is het niet? Waar zij het geld vandaan halen, ik weet het niet, maar. Nou, ik weet het wel, ze leent het weer bij een of andere bank. Die bank leent het weer bij een andere bank. Die leent dat weer bij een andere bank. En alles en iedereen leent bij elkaar. Maar op een gegeven moment leent iedereen van iedereen. En dan moet gewoon de drukpers weer aan. We hebben geld tekort, want we kunnen niet meer geven. Oftewel, dat papiertje, jongens, dat is straks niks meer waard. Net zoals in Duitsland, weten we dat nog? Ja. Een kruiwagen. Met Duitse D-marken in de 30e jaren. Wat werd gestolen? Niet die D-marken, maar de kruiwagen. De kruiwagen was weer meer waard dan die hele kruiwagen vol met D-marken. Dat waren dan nog munten. Hè? Straks is wc-papier nog duurder dan geld. Wel, dat was de overheid. Ik heb je dus meegenomen naar. Hebben we nog tijd? Oh, jongens. Kan iemand de zondagsschool inlichten? Een juist beeld van het koninkrijk. Jezus bevestigt dat beeld van het koninkrijk. Het is niet nu. De overheid mag rechtmatig belasting innen en wij als kinderen van de Heer moeten onderdanig zijn en daarvoor bidden. Er staat nergens tot nu toe een opdracht dat wij politieke hervormingen moeten doen. Sterker nog, we zien nadruk bij het laatste op dat zij behouden mogen worden. En dat opent de deur naar de prioriteiten van Jezus' leven. En zo heb ik het genoemd, Jezus zijn prioriteit. En als we Jezus' leven volgen, dan is het heel makkelijk, wij kunnen in zijn voetstappen wandelen, is het niet? Niet naar het kruis, dat is niet wat ik bedoel. We hoeven onszelf niet te offeren in die zin om zondeoffer te brengen. Maar wat hij gedaan heeft, mogen wij imiteren. En hij is zonder betwijfel de meest barmhartige man die ooit geleefd heeft. Overal waar hij ging, en we hebben dat kunnen zien in de jaren dat we door de Marcus heen gingen. Compassie. De handen opleggende bij melaatsen. Blinden die konden zien. Doden die opstonden. Hongerigen die gevoed werden. Hij zag een kudde zonder herder en was met ontferming bewogen. Hij gaf mensen te eten, sprak bemoedigende woorden. Hij is de meest betrokken persoon die ooit geleefd heeft. Maar, hoe compassievol Jezus ook voor de mensen om hem heen was, het was niet zijn hoofdprioriteit. Het was niet zijn hoofddoel. Hij kwam. De Zoon des Mensen is gekomen. Om politieke hervormingen door te voeren. Nee. De Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Lucas 19, het sleutelvers in Lucas. Wat is dat sleutelvers in Marcus ook alweer? Juist, 10:45. Ik ben niet gekomen. Oh, ik zal hem even correct voorlezen. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen. Hij kwam niet als koning van zijn koninkrijk om zich te laten dienen door zijn onderdanen. Nee. Hij kwam om zijn leven te geven als een losprijs. Voor velen. Dat was het hoofddoel. Wat zo schitterend dat Frans vanochtend begon. Wij prediken de barmhartige Jezus. Nee, dan moet je bij een katholieke kerk zijn. Jezus is er voor u. Wij prediken Christus gekruisigd. Dat was het hoofddoelstelling wat ik had. Dat is de prioriteit. Zijn kruis, zijn dood aan het kruis. Dat was waar hij naar Jeruzalem kwam. Dat was waar hij voor naar deze wereld kwam. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes sprak hem niet aan en zei: dit is het lam Gods die de sociale hervormingen gaat doen. Die blinden geneest, die zieken doet opstaan. Die politieke hervormingen doorvoert. Die zijn politieke stempel zal drukken in deze maatschappij. Die onrecht zal uitbannen. Die de slavernij aan de kant zal zetten. Nergens is dat naar voren gebracht. Jezus had een duidelijke prioriteit. Het kruishout was het doel waar hij voor kwam. Zijn plaatsvervangend offer voor een ieder die in hem gelooft. Voor alle uitverkoren is Christus aan het kruis genageld. Dat is ook waarom we zien, Jezus had een enorme aanvaring met wie? De geestelijke leiders. Waarom? Die zagen hem niet als Messias. De Messias die sterft aan het oud. Weet je dat zelfs Pilatus bevestigt dat Jezus onschuldig is? Lucas hoofdstuk 23, leuke verse. Dit is vrijdagochtend. En dit zijn de woorden van de Joden. Lucas 23 vers 1. De gehele gemeenigte stond op en leidde hem voor Pilatus, de vertegenwoordiger van Rome. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden: wel, wij, en dit zijn de Joden, hè, wij bevonden dat deze ons volk verleidt, doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen. Huh? Wat een leugen. Jezus heeft juist bevestigd dat ze belasting moeten betalen. En hij van zichzelf zegt dat hij de Christus is, de koning. En Pilatus vroeg aan hem en zeiden wel: zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind niets strafbaars in deze man. Hij vraagt niet eens van: en heb je wel verkondigd dat we wel geen belasting moeten betalen? Pilatus is hiervan op de hoogte dat het een leugen is. Want dat heeft Jezus nooit verkondigd. Jezus had geen aanvaring met Rome. Pilatus bevestigde: deze man heb ik helemaal geen moeite mee in mijn koninkrijk. Weet u dat Jezus de grootste onderwijzer was? En nooit een opleidingsinstituut startte. Jezus was de grootste weldoener en filantroop, maar hij startte geen sociale dienst. Jezus voedde mensen, maar deed niks aan de onrechtmatige verdeling van voedsel. Hij zei zelfs: de armen. Die zullen binnenkort opgehoven worden in 2012. Maar nee, 2020 is dat zeker. Wanneer hebben we dat? Ze hebben zo'n einddoel dat de armoede uitgebannen moet zijn, de hongersnood. Maar wat zegt de Heer? De armen zullen altijd bij je zijn. Dat zei de Heer Jezus. Maar mij zul je niet altijd bij je hebben. Maar de armen die zul je altijd bij je hebben. Dus Heer, u bevestigt dat er onrecht zal zijn. Ja, en je doet er niks aan. Nee. Want ik ben gekomen om mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij sprak over gerechtigheid en rechtvaardigheid, maar veranderde geen ene regering grondig. Hij kwam niet om de Romeinen onder de oud-testamentische wetten te plaatsen. Hij kwam om de wet te vervullen. Het fundamentele werk van Jezus Christus was het herstellen van de zondige, van de relatie tussen mens en God, God en mens. Die was totaal verbroken. Die was afgehakt door onze zonde. Dat is waar de Heer voor kwam. Dat was zijn prioriteit. Hij kwam om wat? Om een nieuw geestelijk lichaam op deze aarde te brengen. En hoe heet dat lichaam? Zijn politieke hervorming, nee. Zijn gemeente. De gemeente van Jezus Christus. En wat zouden onze prioriteiten dan moeten zijn? Moet ik daar nog over spreken? Ik denk dat de deur volledig openstaat. En dat u gewoon weet van, dat is de deur die is open. Ik weet waar het heen gaat. Wij leven niet onder oud-testamentische wetten. Wij zijn hier niet om de wereld, heersers die over ons zijn, om daar te zeggen dat ze slecht zijn. Nee, ze zijn er gewoon ingesteld. Is goed. We betalen graag onze belasting, ja. We kunnen veilig, relatief veilig over straat lopen, ja. Ze doen het niet zoals dat de Heer vraagt, nee. En moeten wij daar dan morele wetten en een moreel invloed, of wat zullen we zeggen, vruchten op een boom plakken die niet eens wedergeboren is? Wij moeten de juiste prioriteiten stellen. Maar laat ik duidelijk zijn. Laat ik duidelijk zijn. Het is niet verkeerd. Het is niet zondig om betrokken te zijn bij de politiek. Nergens staat dat het zonde is. Hè? Jozef in Egypte. Die was duidelijk betrokken bij de politiek. Hoef ik nog maar te zwijgen over Daniel. Oei. Die had een positie. Die zeer invloedrijk was in de politiek. Cornelis. Of Cornelius eigenlijk. Die legeroverst in Handelingen hoofdstuk 10. Die bekeerde zich, maar hij bleef legeroverst. Hè? Of Zacchaeus, die tollenaar. We zijn hem net tegengekomen. Wel, Marcus spreekt er niet over, maar Lucas, toen ze in Jericho waren. Hij bleef tollenaar. Het staat nergens in dat hij ermee stopte. Maar. En misschien dat ik dit nog toe kan voegen. Wij hebben de opdracht om onze naaste lief te hebben. Gelaten hoofdstuk 6:14. Laten wij ons dan de gelegenheid hebben goed doen voor allen. Met bijzonderheid de geloofsgenoten. Wij moeten iedereen lief hebben. Dat is het punt niet. Dat is het punt niet. We hebben de mogelijkheid om onze stem te laten horen in het stemhokje. Maar de kwestie en het punt waar het om gaat is de prioriteit in ons leven. Er is niet verkeerd om een plaats te hebben in de politiek of om bij betrokken te zijn. Maar er is een groot, een bijzonder groot gevaar om verwikkeld te raken in een politieke agenda, met politieke prioriteiten, met morele zaken, wat niets toevoegt aan het koninkrijk van God. Noem mij een politieker die als hoofddoel heeft evangelisatie en bekering en het evangelie brengen aan zijn opponenten. Het is lastig als je in de oppositie zit. Het zijn nog niet bepaald je vrienden in het debat. Hoe kun je daar je hoofddoel nog nastreven? Volgens mij, en sommige mensen zien dit misschien zo, dat klinkt gek, zijn dit door de overheid betaalde zendelingen in de politiek. Waarvan ik denk, dit is de prioriteit van Christus. Wij moeten een prioriteit hebben. In ons persoonlijk leven, maar zeker als gemeente. Om het evangelie te verkondigen en een heilig leven te leiden. En te bidden voor onze leiders en gehoorzaam te zijn en onderdanig. Als u eens eet hebt en eens door het hoge priesterlijk gebed heen leest. Het laatste gebed van de Heer Jezus voor zijn volk op aarde. Zijn 12 en een ieder die na hun tot geloof komt. Daar staan schitterende referenties in. Ik zit even te kijken naar mijn telling. Laten we dat gewoon doen. Dan maak ik het eind wat korter. Johannes hoofdstuk 17. En dan moet je eens luisteren wat de Heer Jezus hier zegt. Dit is één groot geestelijk gebed. Voor een exclusieve groep die hij nu de wereld inzendt. En ik kan mij niet anders voorstellen dan dat dit het summum is. Waar de Heer Jezus in glorieuze wijze ons doel in deze wereld omschrijft. Vers 1 van hoofdstuk 17. Dit sprak Jezus, hij hief zijn ogen ten hemel en zei, de Vader, de uur is gekomen dat de Zoon, verheerlijk uw Zoon, opdat u uw Zoon verheerlijken. Het kruis. Het kruis. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, de Heer had de Romeinen weg kunnen jagen. Om aan al wat gij hem gegeven eeuwig leven te schenken. Dat is wat de Heer Jezus komt doen. Hij schenkt eeuwig leven aan een ieder die hij van de Vader ontvangen heeft. Die de Vader heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Als bruidschat aan de Zoon overhandigd. Waar de Zoon van zegt, ik wil daarvoor sterven. En dat de Heer zegt, daar kan ik eeuwig leven aan geven. Dit is nu het eeuwig leven. Dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wel, ik verheerlijk u op de aarde. door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. De Christus zegt zelf, mijn werk zit erop. En de Romeinen nagelen hem binnen een paar uur aan het kruis. Hij bevestigt, het zit erop. Dit was waar ik voor kwam. Vers 5. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik had, eer u in de wereld, dat ik eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoren u toe. Gij hebt hen mij gegeven, en ze hebben mijn woord bewaard. Het gaat over het woord. Wat woord? Het woord van het kruis, waar Christus voor kwam. Dat hij de Zoon van God was, de Messias. Dat was het centrum. Waar de Heer hiervan zegt, dat hebben ze geloofd, dat hebben ze aanvaard. Daar draaide het om. Nu weten ze dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Ze hebben aangenomen. En in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Het is zo helder. Dat het één grote geestelijke missie is van de volgelingen van Jezus Christus om het woord van het kruis te verkondigen. Van de dood, opstanding en de betaling die gedaan is. Dat Christus door God gezonden is. Vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hun gehaat. Want ze zijn niet uit de wereld. Gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet uit de wereld. Gelijk ik niet uit de wereld ben. Maar heilig hen in uw waarheid. Heer, deze mensen laat ik in de wereld, in deze boze wereld. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor hen dat zij een heilig leven mogen leiden door uw woord. Als het wassende water door ons heen. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook hen gezonden in de wereld. Maar hoe zond hij ze? Ga heen. Maak discipelen van alle volken, talen, natieën, leer hen onderhouden al wat ik geboden heb. De grote missie. Vers 19, ik heilig mijzelf voor hen. Dat is wat de Heer doet aan het kruis. Opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Dit is het heilig leven wat in ieder moet leven. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die na hun woord in mij geloven. Dat is wat de Heer voor bidt. Dat op zij die dit woord horen en tot geloof mogen komen. En mij mogen zien als Messias. Daar bid ik voor. Dit was het, je zou kunnen zeggen, de bediening. Overgegeven aan de apostelen. Met alle generaties die daarna komen. Totdat het koninkrijk van God weer komt. Mensen, niets. En dan ook niets is te vergelijken. Met het werk van Jezus Christus aan het kruis. Daar mogen wij nooit vanaf. Dat is het centrum. Alles. Misschien dat ik het zelfs zo kan zeggen. Dat is het enige wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat is het enige wat iets toevoegt aan het koninkrijk van God. Ik zou zo ver durven gaan dat elke politieke verandering hier vandaag nu niets, geen eeuwigheidswaarde heeft. Niets toevoegt aan het politieke, aan het koninkrijk Gods. We moeten koninkrijk gecentreerd denken. We moeten het evangelie dus doorgronden. Ach, dat weten we wel. Wij weten er nog zo weinig van. Mensen, wij kunnen ons in de politiek mengen. Wij kunnen, en misschien dat ik hier wat praktisch ga worden, we kunnen scholen opzetten. Christelijke scholen. We kunnen bejaardenhuizen bouwen. We kunnen kinderhuizen oprichten. Dat is allemaal goed. Mijn vraag is, wat is de prioriteit? De school met de Bijbel waar ik ging heet nu Fontein, de Fontein. 9 van de 10, en ik noem maar even gewoon een algemeen getal, die ziet de kerk niet eens meer van binnen. Oh, we zijn een christelijke school. Daar zitten geen christenen. Een bejaardenhuis. Een christelijk bejaardenhuis. Vertel eens mij, wat is daar christelijk aan? Een christelijk kinderhuis. Vertel eens, wat is er mij christelijk aan? Wat is de hoofddoel? Zorg? Is dat een missie van de kerk in deze wereld? Wat zijn de prioriteiten? Hebben ze waarde? Tuurlijk hebben ze waarde. Tuurlijk hebben ze waarde. Op menselijk niveau. Maar als zorg het hoofddoel is, als inderdaad het bereiken van de mensen om naar hun om te zien het hoofddoel is, dan slaan we de plank volledig mis. Het mag nooit het einddoel zijn. Wie in de politiek betrokken is, heb ik geen problemen mee. Maar ik ken geen politieker, en ik zei dat net al, die de evangelieverkondiging als hoofddoelstelling heeft. Vaak, heel vaak, bijna altijd gaat het over morele zaken. En u hoorde het. De zwaksten in de sociale maatschappij, de zwakken financieel, de zwakken hier. Weet u dat deze preek nu direct kan volgen op een volgende preek? Wat is onze missie bij zending en evangelisatie? Hoeveel zendingen gaan niet onder het paraplu van zending, terwijl er geen één keer de Bijbel open gaat? Oogreparaties. Mercy ships. Mercy ships. Barmhartige schepen. Waar dus mensen verzorging krijgen, operaties gedaan krijgen. Heeft dat waarde? Absoluut. Maar ga mij niet vertellen dat het iets met christelijk, nee, met het evangelie te maken heeft. Het evangelie wordt daar niet verkondigd. Oh, misschien is als er naar gevraagd wordt, of als er nog... Het hoofddoel van de kerk is wat? Het evangelie verkondigen in woord en prediking en een heilig leven. Maar niet in daden van zout en licht in deze wereld. Oh, die komt nog. Zout en licht. Wil ik u zeggen, en dit heb ik van de blog van Bart over het zout en het licht. En ik citeer gewoon: zout is meer een indirecte invloed van het evangelie. Een licht verwijst naar een directe communicatie van het evangelie. Zout werkt voornamelijk door ons leven heen. Licht is hoofdzakelijk werk door hetgeen wat we onderwijzen en prediken. Zout is voor een groot deel negatief. Het gaat verderf tegen. Maar het kan het verderf niet omkeren. Wat lezen wij ook al in 2 Timotheüs hoofdstuk 3? In de laatste tijden zullen... Wat in de wereld allemaal gebeuren? Deze wereld zal soep worden. Het wordt alleen maar erger. Het eind staat al vast voor het koninkrijk gaat komen. Het wordt verschrikkelijk. Het wordt rampzalig. Waar was ik? Zout is voor een groot deel negatief. Het kan niet verdorvenheid niet vertragen. Het kan verdorvenheid vertragen, maar het kan verderf niet omkeren. Ons heilig leven, wat het zout is, kan verderf vertragen, maar niet omkeren. Licht is positiever. Het laat niet enkel zien wat verkeerd en leugenachtig is, maar het helpt ook om de waarheid en het juiste te verkrijgen. En dat is de verkondiging van het evangelie. Deze wereld wordt alleen maar slechter. En alleen maar slechter. En alleen maar slechter. Dat staat vast. In de laatste dagen. 2 Timotheüs hoofdstuk 3. En wat betekent dat weer? Vanaf de kruisiging. Tot aan het punt dat de Heer Jezus terugkomt. Wordt het één grote bak ellende. Hoe kunnen we daarin leven? Ik heb het u laten zien. We leven niet in het koninkrijk. We hoeven niet te verwachten dat de wetten van God gehandhaafd worden. Dat kunnen we niet eens verwachten. Dat komt Jezus zelf doen. Jezus bevestigt dat. Geef een César wat van César komt. Nergens zien wij dat er een politieke beweging komt die wij moeten volgen. We kunnen zien dat de overheid een zeer grote verantwoordelijkheid heeft om de bescherming van zijn burgers te garanderen. Maar ook te promoten zij die het ondersteunen. En die goed leven. Die onderdanig leven. Dat wij als christenen ondergeschikt aan de overheid moeten zijn. En niet in groot protest moeten gaan. Maar we kunnen zien dat Jezus een duidelijke prioriteit had. Dat moet uw prioriteit zijn. Het evangelie spreken en uitleven. Het evangelie verkondigen en uitleven. De evangelieverkondiging staat haaks op een politiek beleid. Ik heb afgelopen week twee uur lang met een moslim mogen samenwerken. Uiteindelijk vroeg hij dit. Wil jij van mij een Bijbel meenemen? Tuurlijk wil ik dat. Tuurlijk wil ik dat. Maar het was niet omdat ik een politieke hervorming doorvoerde. Maar het was omdat ik op hem stond te schieten over de rechtvaardigheid van Allah. Is Allah rechtvaardig? Ja, die is rechtvaardig. Dan kan hij geen straf door de vingers zien. Ja, maar dat is wikken en wegen. Hij kan geen straf door de vingers zien. Is die heilig? Ja, hij is heilig. Maar hij is ook barmhartig. Is die heilig? Je vlucht naar zijn barmhartigheid toe. Is die heilig? Ik zat hem daar maar te plagen en te plagen. En uiteindelijk was het punt dat hij inderdaad zei van... Heb je misschien eens een Bijbel voor mij? Ik wil gewoon eens lezen wat erin staat. Sure. Want wat jij leest is vergif, heb ik hem verteld. Dat is een leugen. Ik heb het ook uitgelegd. Ik kon er prima tegen. Er staan veel waarheden in de Koran. Er zijn verhalen die overeenkomen. Maar hoe je van zonde verlost kan worden, hebben jullie compleet verkeerd. En dus, boem, zit ik bij de evangelie. Wel, de opsomming mensen. Ik heb geen antwoord gegeven op welke politieke partij je moet stemmen. Ik heb jullie verteld op wie je moet stemmen. Ik heb u wel laten zien dat u een verantwoordelijkheid en een plicht heeft om ook te stemmen. Want u heeft die opdracht gekregen. U heeft stemplicht. Dan heeft u dat ook. Gebruik dat. Dat is waar u uw stem laat gelden. Ik weet dat er ook een mars is in Brussel voor pro-life. Ik ben daar niet op tegen. Een stille mars. Maar mijn vraag is, wat doet het aan het koninkrijk? Ik ben daar voorzichtig in. Met wie loop ik daar? Wil ik daarmee geassocieerd worden? Laat mij maar gewoon bij het evangelie. Dat is een hele persoonlijke keuze waar ik inderdaad van zeg. Het is niet verkeerd om het te zijn. Dat is geen zonde. Maar laat ik alsjeblieft het kruis en het evangelie centraal zetten. En het uitleven. Het verderf van deze wereld staat vast. We laten onze stem gelden in het stemlokaal. En we laten onze stem op gepaste wijze horen. In deze wereld, op gepaste wijze. Dat kan voor iedereen wel eens verschillend zijn. Waar zijn wij voor opgeroepen voor dit? 1 Petrus 2,9, de laatste verse die ik lees, luister. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom. Om wat? Om de grote daden te verkondigen van hem. En wat is de grote daad? Die u uit de duisternis getrokken heeft naar het wonderbare licht. Als u niet uit die duisternis getrokken bent, mensen, dan maakt het niet uit of u in de democratie leeft of onder Ceausescu. En sterker nog, heeft u er wel eens bij nagedacht dat er nu meer criminaliteit is in het Oostblok dan voorheen, toen het communisme er was? Zelfs het communisme had een goede verderf. Tegenstand, weerstand. Maar als u in duisternis leeft en het evangelie woont niet in uw hart, maakt het niet uit waar u leeft, want u gaat naar de hel. U mag hier vrij over alles denken en spreken wat u wilt. Dat mocht bij Ceausescu in Albanië of in die landen daar niet. Het communisme. En de vraag is, kent u Jezus Christus als uw persoonlijke Heer en Verlosser? Zo niet, maakt het niet uit waar u leeft, wanneer u leeft en hoe u leeft. Het einde is de dood en de eeuwige hel. Waarom vandaag de pleidooi? Vlucht naar de Heer Jezus. Hij alleen kan u waarlijk redden en u meenemen naar een eeuwig koninkrijk waar hij zal heersen en waar u met hem zal heersen. Dat is het enige waar we naar verlangen. En als u hier als christen zit, zoals mijn oproep, wees gehoorzaam. Betaal alles wat de keizer toekomt. En als u weet dat u ergens een fout maakt, de rand loopt. Bekeer u. Want u wederstaat een instelling Gods. Vader, dank u voor deze tijd. Dank u voor deze heerlijke momenten. Dank u voor de overheid over ons. Mogen wij voor hem bidden? Geef hem wijsheid om ons te leiden en te beschermen. Dat wij hier vrij de naam van Christus mogen uitleven, beleiden, verkondigen. Wij verwachten hier geen theocratie. Wij verwachten niet dat onze overheid een christelijke natie zal worden. Maar wij verwachten dat Christus gaat komen. En dat wij opgeroepen worden om voor overheid te bidden, onze invloed te laten gelden, Heer, in de stemlokaal. Maar bovenal een heilig leven en een gehoorzaam leven te leiden. Omdat wij modelburgers zijn. Helpt u ons daarbij, bekrachtig u ons daardoor voor de heerlijkheid van uzelf. In Jezus' naam. Amen.